becomes rec time. Rand van afgrond, daaronder oude stadskern, marktplein, straathoek stuift mensenzwerm. Tand van gotiek, een meeuwige krijs, mijn aard, dubbeldraak met gespleten tong, pijlstaart. Ogen uitgehouwen graniet, staal, giet ijzer, slaan van de klepel in de klok.
Ja. Gouden Tjeerd, wat horen we hier? We horen een synthesizer en ja, daarvoor de dichter zelf.
Misschien moet je straks weer even invaden, want straks gaat het nou, komt er een beat bij.
Laten hem er even onderlopen. Leg jij maar even uit wat dit is.
Wat je hoort is, zijn twee leden van Gewassen die voor het festival De Wintertuin in Nijmegen, echt een prachtig festival, een opdracht maakten. En dit is Sigrem Geertsma, dus de dichter dus, met Michiel Rasker op toetsen.
En dit moet in jullie idee het publiek veel meer verleiden om kennis te nemen van poëzie dan alleen maar die kale dichter die gedragen en met een misschien iets te ernstig gezicht zijn gedicht voorleest.
Nee, dat zou ik niet zeggen. Maar het is wel, als het effect is het goed. Maar het is niet zo dat wij zeggen dat per definitie een dichter die puur voorleest.
Vind je dat ouderwets?
Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet.
Waarom doe je het zelf niet dan?
Want ik doe het ook. Ik doe beide.
Ja.
Ja, dus,
is die beat er al, jongens? Kunnen jullie al laten horen?
Staal, giet ijzer, het slaan van de klepel in de klok, een gouden wijzer. Zo ver rijdt deze blik, tijd prijkt de melodie, het tikken van waterdruppels op asfalt, al dat ik zie. Vleugels zwaar gegoten, roest, lazuur, marmer.
Ja, dat wordt wat meer op je rol, dat begrijp ik. Is Gewassen al een in die zin, want jullie hebben de kracht natuurlijk gebundeld om een iets groter succes te worden, optelsom is meer, et cetera.
Wij hebben het gevormd. Het was dus een toeval dat Sigrem was gevraagd om in Groningen iets te doen tijdens het Noorderzon Festival in de tent. En toen zijn we daar, toen heeft hij wat mensen gevraagd om mee te werken. En wij stonden daar en dat was de eerste keer dat we een show hadden. En had de toetsenist nog niet, ik speelde toen nog gitaar erbij. En toen viel de stroom uit. En waarschijnlijk een paar jongeren die de stekker ergens uit trokken. En toen zijn we gaan improviseren en toen is eigenlijk het samen geklonken.
Hoe vaak treden jullie op in deze samenstelling?
Ik denk minstens één keer per maand zoiets.
En dat voor een steeds groter publiek, merk je dat?
Ja, we hebben Lowlands gestaan vorig jaar en dat zijn 400 mensen of zo. Dus ja, dat verschilt heel erg. We doen ook veel dingen voor scholen en zo. Dus.
Is het niet een vorm van, even plaag hoor, maar van camouflage? De poëzie alleen zou het werk toch makkelijk moeten kunnen doen? Nu komen er komen beelden bij, video, er komt wat beat onder, et cetera, et cetera. Dat maakt het allemaal veel gezelliger en misschien iets opwindender. Maar je haalt de aandacht ook wel een beetje van het woord af. En het gaat tenslotte om de kracht van het woord.
Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want als je naar muziek luistert met tekst erbij, dan de helft van de mensen luistert niet naar de tekst. Maar dat wil niet zeggen dat die tekst niet belangrijk is. En dat is ook weer gewoon de bedoeling en het vertrouwen dat het publiek heeft. En dat diegene daar iets staat te doen wat de moeite waard is. Mm-hmm. En dat, ja, in die zin wil ik natuurlijk wel graag dat ze mijn gedicht helemaal begrijpen. Maar zelfs als ik mijn gedicht droog voorlees, wat ik heel graag doe en ook veel doe, is het niet zo dat die mensen dat gedicht in één keer begrijpen. Dus er zitten nuances in.
Nee, maar de concentratie zou iets groter kunnen zijn, want de mensen moeten, lezers moeten zijn, en ook luisteraars dus hun best doen voor poëzie. Ja. Daar is ook helemaal niks mis mee overigens. Ja. Maar op het moment dat je daarachter beeld gaat projecteren.
Ja, wij bieden heel veel afleiding.
Natuurlijk, ja.
We hebben bij ons heel veel afleiding.
En mijn vraag was dus, is dat nou niet eigenlijk een vorm van camouflage?
Nou, dat zou waar zijn als ik mijn gedichten slecht vond, maar dat zeg ik niet.
Nee, die is voor jou. Waar is het op dit moment wat jou betreft, als je het poëtische landschap van Nederland overziet, het spannendst, het opwindendst?
Qua topografisch bedoel je?
Nee, gewoon welke plek of welke dichters. Waar zeg je nou, daar gebeurt het op dit moment? Dat is de voorhoede van Nederland.
Dat als ik het over dichters heb, maar zijn mensen die nog niet heel, sommige mensen zijn nog niet heel bekend. Dan heb je het over iemand als Wouter Godijn, die ook bij Contact zit en die poëzieclub Keuze was een poosje geleden, die hele bizarre gedichten schrijft. Ja, ik hou zelf wel van een beetje absurde gedichten, zeg maar. En ook iemand als Elmar Kuiper. Dat is nog een hele onbekende dichter, maar dat is een Friese dichter. Ja, die maakt ook echt heel eigenaardig werk, wat mij wel bezighoudt.
Deze namen noteren we.
Ja,
wat zijn eigenlijk de oude meesters waar jij het diepst voor buigt?
Dat zijn meerdere mensen. Ik weet niet of je Thomas Oosterhoff al een oude meester kunt noemen.
Absoluut niet, maar hij is in ieder geval iets ouder dan jij.
Ja, maar die heeft mij wel degelijk beïnvloed. Dat is iemand waar ik heel veel respect voor heb. Maar ook iemand als Maria van Dalen. Die net weer een bundel uit heeft ook, ja, dat is erg goed werk. Dat is werk wat mij...
En als we het nou eens hebben over, hier spreekt een oud student Nederlands, de echt grote als Achterberg, Nijhof.
Ja, dat is vreemd, die heb ik een beetje, daar moet ik nog aan beginnen. Ja, Gorter wel. Boutens. Gorter heb ik wel veel gelezen.
Dermouw.
Dermouw is dus heel groot, ja.
Ah, kijk.
Ja, dat vind ik heel mooi werk. Maar kijk, daarnaast, de grote meesters voor mij waren... Ik heb Engels gestudeerd en heel veel Engels gelezen altijd. Pas heel laat ben ik Nederlandse poëzie gaan lezen. Dus voor mij zijn de echt grote, zoals Allen Ginsberg is en Walt Whitman, dat zijn voor mij eigenlijk wel de grootste.
Ja, ja. Iets heel anders. Ik wil het toch met je over hebben. Je komt uit het Friese platteland. Dat heb je keurig geschetst. Je hebt je hele leven in het noorden van Nederland gewoond. In de Groningen gestudeerd.
Ja, klopt.
En sinds kort woon jij dichter in Diemen.
Ja. Hè?
Suburbia van Amsterdam is dat.
Ja.
Daar wonen alle Ajax-spelers die uit het buitenland komen. Worden daar in een keurig nette kant-en-klare flat gezet. Dat is ongeveer Diemen. En mensen laten af en toe een hond uit. Dan hebben we het wel verteld.
Ja, het is heel rustig.
Wat boeit je daar?
Nou, helemaal niks.
Wat doe je er?
Heel veel. Dus ja, kijk, ik zat in Groningen en ik heb daar heel veel georganiseerd en 9 jaar gewoond. En in mijn leven ben ik steeds naar 9 of 10 jaar verhuisd. Dus het werd eigenlijk tijd om op te rotten, zeg maar. En ik zocht een kamer.
Wat is dat voor het eerst dat je na 8 of 9 jaar moet oprotten, zoals je dat zelf zegt?
Ja, ik ben niet zo'n reiziger. Dus ik ga niet op vakantie eigenlijk.
Dus dan spaar je 8 jaar vakantie op en dan denk je, ik ga maar eens verhuizen.
Ik ga maar eens weg. Ik ga maar eens ergens anders kijken.
Ja. Maar dan zei ik, god, je bent bijna in Amsterdam. Als je het nog even gas geeft met je fiets, dan zit je al, laat ik zeggen, in de Savatistraat. Hè, om maar eens een mooie literaire plek te noemen. Nee, jij stopt, je knijpt in je handremmen in Diemen.
Nou ja, het was ook toevallig dat ik dat kreeg via kamernet.nl. Maar het bevalt me heel erg, omdat het is super anoniem en er gebeurt helemaal niks en het is stil en ik heb een grote tuin en het is dodelijk saai. Ik vind het heerlijk eigenlijk.
Is dat juist is dat juist inspirerend voor jou als dichter of heeft dat er eigenlijk helemaal niets
mee te
maken?
Ik heb maar een plek nodig waar ik veel kan lezen, waar ik mijn muziek kan luisteren en waar ik toch heel saai dan maar rust kan vinden.
Ja.
En dat is daar volop aanwezig, zelfs overdreven rust, zeg maar. Ja.
Heb je het literaire leven in Amsterdam, ik neem aan dat je de Amsterdam wel eens bezoekt, heb je dat literaire leven al een beetje ontdekt?
Nou, ik ken hier veel jonge schrijvers, zoals Thomas Mulman en Joost Baars, die ook in die bloemlezing stonden vanuit de lucht. Ik ging al vaak naar Perdue.
Stichting Perdue, de literaire vereniging in Amsterdam.
Poëzieavonden georganiseerd, waren heel interessante avonden ook. En daar trad ik zelf wel eens op. En,
ben je van plan je hier net zo te manifesteren als je ooit in het noorden deed? Namelijk dat er geen één festival georganiseerd kon worden. Of jij was er wel bij betrokken? En dat bedoel ik echt in de meest gunstige zin.
Ja.
Je bent echt wat dat betreft een dichter zonder grens. Je hebt je ontzettend ingezet voor de poëzie in Noord-Nederland.
Ik vond het ook wel belangrijk. Het was... ook iets terugdoen voor de muzen, zeg maar, zonder al te...
Meen je dat?
Ja.
Was het een buiging naar de dichtkunst?
Ja, voor een deel wel. Ook een deel had ik er natuurlijk heel veel aan. Dus bedoel ik, het opportunisme zal daar ook een onderdeel van zijn geweest. Dus, bedoel, het is natuurlijk leuk als je bepaalde dichter de hand mag schudden. Maar hier ga ik wel proberen om het niet te doen. Ik ben hier naartoe gekomen. Ik heb nu een werkbeurs van het Fonds voor Letteren waar ik heel erg blij mee ben. Maar er moet nu gewerkt worden.
Ben je fulltime schrijver?
Ja, ik ben fulltime schrijver. Ook al een poosje eigenlijk.
Ja,
dus ik moet nu gewoon...
Doe je er wel eens een bijbaantje bij of hou je het echt bij de...
Nou, als je nog wat weet.
Nee, helemaal niet.
Nee, ik mis het wel. Ik mis eigenlijk fysiek werk. Gewoon heel dom sjouwen of zo.
Ja, even lekker in de bar staan.
Ja, nee. Ik moet het gewoon zelf rooien. Ik heb geen baantjes erbij. Ja, optredens.
Okay.
En dat kost ook wel heel veel tijd eigenlijk. En daarvoor, met organiseren op een gegeven moment, verdien ik daar ook wel ietsje mee. Maar
De tegel. Je hebt hem nog...
Ik heb hem nog maaggelaten. Ja.
Maar je moet er iets op gaan schrijven. En wel nu.
Wel nu?
Ja.
Goed, dan ga ik eventjes bladeren. Want dat is volgens mij het handigste.
Nee, je moet het uit je hoofd doen, vind ik.
Ja.
Ik vind dat je iets uit je hoofd moet opschrijven.
En mag zelf weten wat, hè?
Uiteraard.
Ja.
Dit zijn lange stille secondes waar we nu gaan volgen.
Dat is goed, maar ik hoop dat jij het volpraat.
Nee, maar laten we...
En dat mag ook in het Fries, hè?
Het mag zeker in het Fries. En vertel de luisteraars even waar je aan denkt. Denk even hardop na.
Ja, oké. Er is een regel op mij opgevallen. Ik lees graag simpele boerenromannetjes. Die werden in Friesland heel veel geschreven voor de christelijke volksbibliotheek. Die mensen, die hadden abonnementen. Ze kregen echt 5000 boeken. En een van de regels die ik vandaag las was... Hij tierde de Ljouter Iepen. En dat betekent zoiets van hij teerde de krant open. Maar tierde is ook iets in, met in de knoop zitten. Maar ik probeer dat op te schrijven, maar die stift
Ja, maar goed, nog één keer goed uitspreken, dan, want niet iedereen verstaat Fries. Hij tierste?
Hij tierste de Ljouter Iepen, de oude Ljouter staat zelfs. Hij tierste de oude Ljouter Iepen.
En dat betekent?
En dat betekent, hij teerde, hij vouwde de krant open, de oude krant.
Dankjewel. Tjit. Branja.
Dank meneer Bruinja en doet u de Gorgelman onze hartelijke groeten. Dit was aflevering 585. Tot maandag.
Radio 1. Kunststof.